gemeente vooraf de volgende mededelingen. Vanavond zal dominee A.D. Fokkema voorgaan. Morgen zullen de catechisaties beginnen. De tijden zijn evenals vorig jaar als volgt. De 12- en 13-jarigen beginnen om 16:45. De 14- en 15-jarigen om 19:30. En de jongeren van 16 jaar en ouder starten om 19:30. Aanstaande dinsdag is er een ledenvergadering met betrekking tot de renovatieplannen. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd. De aanvang is om 8:00. De cursus geestelijke vorming van donderdagavond vindt in ons kerkgebouw plaats. Op deze avond zal dominee Kaat ten Klooster spreken over prediking van de verzoening. In verband hiermee is de preekuitzending van donderdagavond verzet naar vrijdagavond. Volgende week zondag zal er voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 146, de versen 1 en 3. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? 27, het eerste vers, naar de lezing van de wet des Heeren. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 9. De schriftlezing is de versen 1 tot en met 29. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Dat is Romeinen 9, de versen 1 tot en met 29. Daar lezen wij het heilig woord van de Heere. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten met mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn? Welker is de aanneming tot kinderen? En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen? Welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat? De welke is God, boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abraham zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen God dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot dit zelf heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil. En verhard dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekend maken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekend maken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, Al daar zullen zij kinderen van de levende God genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, alwaar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij volleindigt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst voor de prediking van vanmorgen. Gemeente, in ons gebed willen wij ook de Heere danken dat broeder Alderliesten weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Eind deze week ontvangt hij uitslagen van onderzoeken. Wil de Heer ook danken dat zuster Mary Nelis Nipjes ook weer in ons midden mag zijn, in de kerk na geruime tijd afwezig te zijn geweest vanwege een zwakke gezondheid. Zullen wij samen de Heer bidden om zijn zegen. Barmhartige Heere, te midden van deze wereld vol roering, vol onrust, waarin wij horen van ongelukken, waarin wij horen van plotseling sterven, waarin wij als land ook zijn opgeschrikt door wat er in Os gebeurd is, een vreselijk treinongeluk met kinderen die weggenomen zijn, waardoor een schok over ons land is gekomen. En tegelijkertijd denken wij aan anderen die in grote nood leven in de Filipijnen en ook in de Verenigde Staten vanwege vloed en vanwege stormen. En tegelijkertijd, Heere, horen wij ook berichten van honderden mensen die verdrinken in de zeeën of met een grote veerbootramp zijn omgekomen. En wanneer wij, Heere, leven in een wereld waarin er oorlog is, dreigende gifgasaanvallen, waarin er een oorlog gaande is in Oost-Oekraïne, waar elke dag jonge mannen sterven. Och, Heere, waarin in deze wereld waarin wij horen van verdrukking, van Chinese kerken die onderdrukt worden, van vervolgingen in de islamwereld. Ach Heere, wat geeft u ons dan nog zoveel? Dat wij in vrede naar de kerk kunnen. Dat wij uw woord mogen horen. Dat u ons allen bewaard hebt in de afgelopen week. Dat niemand van ons opeens is weggerukt uit het leven. En toch waren wij ook elke dag in gevaar. De kinderen op de fiets naar school. En velen van ons over de wegen. Waar toch ook dagelijks ongelukken, soms ook dodelijke ongelukken gebeuren. En Heere, zo zijn er onder ons die strijden met ziekte. En ook daar hebt u middelen voor gegeven. Heere, u overlaat ons met uw gunst bewijzen, met vele zegeningen, van de ochtend tot de avond toe. En dat u ons allen verkoren hebt om hier in uw huis te zijn vanmorgen, dat wij weer uw woord mogen overdenken. Het past ons u daar hartelijk voor te danken. Dat u in ieder van ons voorrechten geeft. En dat is niet dankzij ons. Dat is niet omdat wij dat wilden, of dat wij zo gelopen hebben. Dat is omdat u zich over ons ontfermd hebt. Omdat u in ieder van ons rijk hebt gezegend. Ver boven wat wij verdienen. Want de 10 geboden zijn weer gelezen. En we belijden u onze blindheid. Dat we zo afgestompt kunnen zijn. dat we nog menen dat we het nog wel aardig doen. En dat we toch nog maar weinig bewuste zonde bij onszelf kunnen zien. Och, dat verraadt alleen maar onze blindheid. Want uw woord zegt het ons, er is niemand die goed doet, tot niet één toe. Allen zijn zij afgeweken. En zo zijn wij ook afgeweken. En toch, toch mogen wij in uw huis zijn. Mogen wij uw woord horen. Mogen we elke dag zegening op zegening ontvangen. Vergeef u het ons, Heere. Dat wij het maar heel gewoon vinden. Dat wij vinden dat wij er ook nog recht op hebben. Och Heere, open onze ogen voor de rijkdom van uw goedertierenheden. En laten die ons tot bekering brengen. Tot verootmoediging. Wie ben ik? Wie zijn wij? Dat wij toch zo uw ontferming ontvangen. Ver boven vele anderen uit. Heere, dank u voor uw zorg. Heere, we mogen vanmorgen nadenken over een moeilijk gedeelte uit uw woord. Misschien wel een van de moeilijkste gedeelten van uw woord. Omdat het tegen ons gevoel ingaat. Omdat we het ook zo moeilijk vinden om na te gaan wat apostel Paulus bedoeld heeft. En om het te kunnen plaatsen in ons eigen leven. Heer, er kan zo gemakkelijk een misverstaan zijn. Wij bidden u of u ons helder zicht wilt geven. Ook op dit gedeelte van uw woord. En dat wij maar heel klein voor u mogen worden. En dat we mogen zien op uw onuitsprekelijke gave, de Heere Jezus Christus. En dat u ons ook vanmorgen weer ruim en vrij wordt aangeboden. Heere God, wilt u ons wijsheid geven, ons verstand verlichten, ons inzicht schenken. Wanneer wij ook dit hoofdstuk Romeinen 9 willen overdenken in uw huis. Geef dat we zullen luisteren tot onze verwondering. Dat we stil mogen staan bij uw onverdiende barmhartigheid. En bij de volheid van uw liefelijke nodigingen. O Heere, wilt u in ons midden zijn. Help uw dienaar. Hij kan niets zonder u. Help ons allen bij het luisteren. Want wij zijn in alles van u afhankelijk. Laat het woord mogen leiden tot bekering. Tot verootmoediging. Ja, wil het geestelijke leven uitstrooien in ons midden. Dat de hemelen geopend mogen worden. Want u zult toch zijn als de dauw, wil het ook voor ons zijn. De dauw die in stilte valt en vruchtbaarheid opwekt en in de stilte een zegen nalaat. Laat zo uw geest mogen werken, ook vanmorgen. Heren, wij danken u hartelijk dat broeder Alderliesten weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat nog vrij snel. Hij moest daar verschillende dagen zijn. Maar begin de afgelopen week mocht hij weer naar huis. We danken u ervoor. Maar we dragen hem u ook op. En wij bidden u om genezing. En wij vragen u om wijsheid aan de artsen. En wilt u rust geven in het hart van onze broeder en zuster Alderliesten. Dat ze ook deze weg, de zoveelste weg van moeite, toch bij u kunnen neerleggen. En dat ze oog mogen hebben voor uw trouw. Ja, dat ze het mogen ervaren dat u goed bent. Wil hen verblijden met een gunstige uitslag. Wij zeggen u dank dat zuster Mary Nelis in ons midden mag zijn. Heren, het is voor haar ook een vreugde om toch op te gaan naar uw huis, waar ze zoveel jaren is geweest. Heren, dank u voor kracht die u geeft en uw nabijheid, ook wat gezondheid betreft. Wilt u haar verder goed en nabij zijn? Heren, laat zij op u mogen vertrouwen, haar weg op u mogen wentelen. En dat ze haar schuilplaats bij u mag zoeken, in de plooien van uw mantel, Heere Jezus, in de mantel van uw gerechtigheid. En laat ze daar vrede mogen ontvangen. Wil u bidden voor onze broeder Jaap Struik, sterkt u hem, Heere, wanneer hij nog één chemotherapie moet ondergaan. Hij heeft afgelopen week één ondergaan. O, wilt u hem sterken, dat hij mag herstellen. Geeft u hem geduld, kracht, uw zegen, dat hij en zijn gezin door dit alles toch gezegend mogen worden. Toon hem dat u zijn God bent. En wilt u de middelen zegenen tot zijn genezing. We bidden u voor onze broeder Bom in Calando. Wil hem voortdurend leiden en zegenen. Dank u dat krachten nog verder mogen toenemen. Ontferm u over hem, ook wanneer de ziekte er nog steeds is. Gedenk hem in genade. Gedenk in ieder van ons, ook zij die met ons meeluisteren thuis. En wellicht zijn er ook die op verdere afstand met ons meeluisteren. We denken ook aan hen juist die nu in Frankrijk zijn. Vanuit onze gemeente om te fietsen en te lopen ten bate van het werk van woord en daad. Heere, zegen hen daar, bewaar hen voor ongelukken. Maakt u alles wel en breng hen ook weer veilig terug in ons midden op de gestelde tijd. Heere, gedenken ieder van ons en hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten wij zingen Psalm 147, de versen 1 en 10. 147, 1 en 10. Thank you. Romeinenbrief is geschreven door de apostel Paulus om zichzelf bekend te maken aan de gemeente te Rome. En waarom doet hij dat? Hij wil ondersteuning hebben voor een zendingsreis die hij van plan is te gaan maken naar Spanje. En daarvoor wil hij een thuisbasis hebben in de gemeente van Rome. En voordat hij hun hulp vraagt, legt hij uit wie hij is en wat hij leert. En zodoende hebben wij in de brief van Paulus aan de Romeinen een uiteenzetting van de leer, het evangelie, zoals Paulus dat gepreekt heeft. Het grote thema in de brief aan de Romeinen is de rechtvaardigheid van God. En dat een mens deel moet krijgen aan die gerechtigheid, aan die rechtvaardigheid van God. Want wij zijn allemaal zondaren. Wij staan niet recht voor God. En God is recht. En dan moet een mens deel krijgen aan die gerechtigheid van God. Wij moeten rechtvaardig voor God gesteld worden. Zo alleen kan een mens behouden worden. En dat zien we dan uiteengezet in hoofdstuk 1, 1 tot en met 17. En heel de kern van deze brief aan de Romeinen is verwoord in hoofdstuk 1, 16 en 17. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in dat evangelie, geopenbaard uit geloof. Tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Paulus schaamt zich niet voor dit evangelie, maar dat is een understatement. Wat hij bedoelt is te zeggen, dit is het waar ik voor wil leven. Dit is het wat ik wil uitdragen in heel deze wereld en zo ver mogelijk. En dat komt omdat God hem gegrepen heeft. Want eerst was Paulus helemaal niet zo. Eerst was hij, jongens en meisjes, een vijand van de Heer Jezus en van de leer van de rechtvaardigheid door het geloof alleen. Maar God heeft hem gegrepen, geoefend en onderwezen. En nu is Paulus een dienstknecht van de Heer Jezus geworden. En hij wil hij alles leiden, wat ook maar moet gebeuren, zolang maar het evangelie verkondigd zal worden. Hij wil de rechtvaardigheid Gods verkondigen. En daar gaat in feite heel de brief aan de Romeinen over. De rechtvaardigheid van God. Het eerste gedeelte van de brief aan de Romeinen laat zien het gebrek aan gerechtigheid. Wij hebben geen gerechtigheid voor God. Hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 3 vers 20. Allen zijn zij afgeweken. Niemand is rechtvaardig. En dan het tweede gedeelte van de brief aan de Romeinen. Dat begint dan in hoofdstuk 3 vers 21 tot het einde van hoofdstuk 8. En daarin gaat het erom hoe God ervoor zorgt dat mensen toch gerechtvaardigd voor God gesteld kunnen worden. Mensen die geen gerechtigheid voor God hebben, worden toch rechtvaardig gerekend voor God. En daarmee worden ze eeuwig zalig. Er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan zijn wij erfgenamen van Christus, geïncorporeerd in Christus, vrijgekocht uit de macht en de slavernij van de zonde en van de vorst der duisternis, dan behoort een mens Christus toe. En wanneer hij ons gerechtvaardigd heeft, dan zal hij ons ook verheerlijken. En zo eindigt dan hoofdstuk 8 met de roemtaal van een mens die gerechtvaardigd is en die in Christus begrepen is. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Machtig evangelie. Heerlijk, de vaste beloften van God. Gods werk kan nooit stuk. En dan zouden we verwachten dat Paulus vervolgens zal spreken over hoe dan die kinderen Gods hebben te leven voor de Heere. Dan zal de apostel Paulus nu wel beginnen om het leven van de dankbaarheid uiteen te zetten. Als de Heere God iemand vrijgekocht heeft en bedekt heeft met de belofte van eeuwig zaligheid, wat zal ik dan de Heere vergelden voor al zijn weldaden, mij bewezen? Dan is heel mijn hart en leven voor u, Heere. Alles ben ik aan u verschuldigd. En dan zal het toch zo zijn dat ik mijzelf als een levend offerande aan u opoffer. En dat ik niet gelijkvormig wil worden aan deze wereld. Maar dat ik vernieuwd mag worden in mijn denken. En dat ik in de liefde mag wandelen. En dat ik voor eeuwig met u zo mag leven. En de tijd die me nog rest in het leven, dat dat voor u is. We zouden denken dat wat de apostel Paulus dat allemaal zal gaan uitleggen. En dat gaat hij ook doen. In hoofdstuk 12. Dan gaat hij spreken over het leven van de dankbaarheid. Over de toewijding aan de Heer. Maar eerst doet Paulus iets anders. Iets wat wij niet zouden verwacht hebben. Hij besteedt 3 hoofdstukken aan Israël. Hoofdstuk 9, 10 en 11. Het lijkt er nu op alsof die 3 hoofdstukken daar niet passen. En als het ware tussengevoegd zijn. Iets wat eigenlijk best overgeslagen had kunnen worden. En toch is dat niet zo. De hoofdstukken 9 tot en met 11 zijn geen tussenvoegsel. Maar ze horen hier helemaal thuis. Want Paulus spreekt toch over de gerechtigheid van God. Dat God een zondaar vrij spreekt en onschuldig vrijgesproken stelt voor zich. Paulus spreekt over de gerechtigheid van God. En die was toch eerst voor de Jood en toen voor de Griek. Dat heeft hij al gezegd in 1 vers 16. En wanneer Paulus nu geroemd heeft over de zekerheid van het geloof en de zaligheid die vast ligt in Christus, dan is de eerste vraag die daaruit voortvloeit: ja, maar hoe zit het dan met Israël? Hoe zit het dan met de Jood? Want eerst was het evangelie voor hen. Zij hebben de beloften Gods en het woorden Gods en de openbaringen Gods ontvangen. Maar hoe zit het dan? Want het is wel algemeen bekend dat Israël als volk die gerechtigheid van God heeft weggeworpen. Ze willen niets met de Heere Jezus te maken hebben. Ze vervolgen de verkondigers van de Heere Jezus. Ze hitsen de heidenen op tot volksoproer om aan Paulus het zwijgen op te leggen. Zij haten de Heere Jezus. Ze hebben Christus verworpen, gekruisigd. Maar hoe zit het dan? Want die gerechtigheid Gods was eerst voor de Jood en daarna voor de heiden. Maar de Joden hebben het helemaal niet. Als zij het niet hebben, dan die prachtige belofte uit Romeinen 8. Maar als de Joden het dan niet eens hebben, hoe weten we dan dat de heidenen het wel zullen hebben? Klopt het allemaal wel? Er komen vragen. Het is prachtig om te roemen aan het einde van hoofdstuk 8. Maar als Israël die heerlijke beloften kreeg en daarna de Griek en het blijkt nu dat de Jood het niet krijgt, zullen de heidenen het wel ontvangen. En daar gaat Paulus nu op in. Hij gaat erin op drie verschillende wijzen. In drie hoofdstukken, 9, 10 en 11. Vanmorgen dus hoofdstuk 9, 1 tot en met 29. We moeten ons beperken en de hoofdlijn proberen vast te houden. Hoofdstuk 9 kun je indelen in vier gedeelten. Het eerste gedeelte bevat de versen 1 tot en met 5. En daarin gaat het over de tragedie van Israël. Het vreselijke wat gekomen is op Israël. Nu komt er een geweldige verandering in de toon van de apostel Paulus. In het vorige vers roemde hij: wie zal ons scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus? En dan beleidt Paulus in vers 2. Ik heb een grote droefheid. Hij herhaalt het. Dat is een bevestiging. Mijn hart heeft een gedurige smart. In vers 1 benadrukt hij dit driemaal. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten getuigt mede door de Heilige Geest. Dat ik een ontzettende verdriet heb over wat er nu gebeurt met de Joden. Want Paulus heeft zoveel liefde voor dat volk. Ook al haten ze hem. Ook al verwerpen zij hem. Paulus zegt zelf dat hij wel naar de hel wil gaan, voor eeuwig, als zijn broeders, de Joden, behouden zouden worden. Dat kan natuurlijk niet. Maar zoveel liefde had apostel Paulus. Wat een diepe vertolking van zijn bewogenheid en liefde. Het is werkelijk de liefde van Christus die in hem brandt. Paulus heeft verschrikkelijke pijn. De tragische afloop van Israël. Want Christus was juist voor hen gekomen. Dat beschrijft hij in de versen 4 en 5. Ze hadden hem moeten liefhebben. Hij was hen aangeboden. Ze waren aangenomen als verbondskinderen. Het verbond hoorde hen toe. De heerlijkheid van God was hen geopenbaard al in de tempel. En helemaal toen de Heere Jezus onder hen was. De wetten van God waren hen toevertrouwd. De Heer had hen de wegen geleerd waarop ze hem moesten dienen. De beloften waren hen verkondigd. Al de profeten, de wet, de openbaring. Voor zo'n 2000 jaar was alleen maar exclusief voor Israël. Al had de Heere oog voor de heidenen vanaf het begin. Maar toch al deze bemoeienissen waren met Israël. En de Heer Jezus zegt, ik kom tot de verloren schapen van het huis Israëls. En Christus kwam uit hen voort. Uit het vlees. De Heer Jezus die boven alles te prijzen is als God tot in eeuwigheid. De Heer heeft zulke rijke zegeningen uitgestort op dat volk. Ze hadden ze moeten omhelzen. Ze hadden ervoor moeten buigen. Ze hadden ze moeten ontvangen. Ze hadden moeten luisteren naar Gods woord. En ervoor moeten buigen. Ze hadden deel moeten krijgen aan dat heil, aan die zaligheid die hen verkondigd was. Ze hadden die aanbod van genade moeten omhelzen. Maar Israël wilde het niet. Israël was er niet in geïnteresseerd. Zij hebben Christus verworpen, ook al had hij zoveel wonderen onder hen gedaan. En nu valt Israël buiten de rijke zaligheid. Zij krijgen het niet. Al zegt Paulus wel in vers 6 dat niet heel het volk afgeweken is, dat de Heer ook een rest heeft onder het volk der Joden. En zij hebben wel de Heer Jezus aangenomen. Ze hebben wel leren buigen voor God. Ze hebben de verlossing die er ligt in de Heer Jezus omhelst. Dat kleine gedeelte. Maar de overgrote meerderheid heeft de Heer Jezus verworpen. En dat had de Heer Jezus al voorzegd in Matteüs 21. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En in Matteüs 23 horen wij de wenende Heer Jezus. In vers 28, Jeruzalem. Ik heb u zo vaak willen vergaderen als een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. De Heer Jezus snikte, hij weende. Israël wilde hem niet. En ziet uw huis, wordt u woest gelaten. U komt in de verwoesting terecht. Het land, de stad, het volk. En op een andere plaats zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 2 vers 16. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Het feit dat Israël de Heer Jezus verworpen had, doet Paulus verschrikkelijk pijn. Zij waren afgezonderd van al de omliggende heidenen. Zij kregen zijn verbondsgeheimenissen niet. Ze moesten dat missen, maar aan Israël had de Heer het gegeven. Gods heerlijkheid was onder hen vertoond. De aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob en hen aan wie God zich geopenbaard had, waren allemaal Joden. De profeten waren allemaal Joden. En nu zijn de meesten van hen buiten de zaligheid gevallen, omdat ze Christus verworpen hebben. Wat een verdriet heeft Paulus hier. Hoe ligt dat bij ons, gemeente? Hebben wij ook verdriet? Verdriet over hen die verloren gaan? We veroordelen hen toch niet? We gaan onszelf toch niet verheffen boven hen die bezig zijn verloren te gaan? Zijn wij bewogen? Hebben wij verdriet over hen in onze omgeving die verloren gaan? Die Christus niet kennen? Met wie u werkt? Met wie jij studeert? Heb je er wel eens verdriet over dat zij Christus niet kennen? En als je een keer met hen daarover wil spreken, dat het toch maar wat moeilijk is. Dat ze bezig zijn verloren te gaan, bidden wij ernstig om de bekering van onze geliefden. Bidden wij om de bekering van andere mensen. Bidden wij voor alles om de bekering van onze kinderen, onze kleinkinderen. Is er voor ons een pijn in het hart wanneer we zien dat andere mensen bezig zijn verloren te gaan? Zijn wij bewogen? En proberen wij op een liefdevolle en een verstandige wijze te spreken met hen die bezig zijn verloren te gaan? Zijn wij een voorbeeld in Gods vrucht, in liefde? In eerlijkheid, in belangstelling, warmte, bewogenheid. Paulus was bewogen. Hij heeft groot verdriet over de tragedie van Israël. Maar dan zien wij vervolgens het tweede gedeelte. De versen 6 tot en met 13. En daar beantwoordt Paulus een belangrijke vraag. Het is een brandende vraag, juist vanwege Israël, die relatie met Israël. En dan de vraag luidt, is het woord van God uitgevallen? Dus dat betekent, is het woord van God krachteloos gebleken onder hen? Is het woord van Gods belofte zonder kracht geweest? Is Gods woord maar nutteloos en ijdel geweest? Dat dat woord dat met kracht komt, daar niet gewerkt heeft? Was het maar leeg? Israël had toch de belofte van God gekregen? Daar waren toch beloften uitgesproken over dat volk. En wanneer dat volk dat door God was aangenomen, niet gelooft in Christus, geen deel krijgt aan de zaligheid in Christus. Hoe betrouwbaar zijn dan de beloften van God? Want het woord was hen verkondigd, de beloften hen gepredikt. Maar ze hebben er geen deel aan gekregen. Hoe krachtig is dan het woord van God? Misschien is het woord van God niet waar. En misschien zijn de beloften van de Heere God niet waar. Wanneer Israël, die de beloften had, buiten de zaligheid valt, waarom zou voor ons heidenen die beloften wel waar zijn? Hoe zeker is dan het roemen van Paulus in Romeinen 8? En zo zitten we met een groot probleem. En dat probleem is Israël. Zij hadden de beloften. En wanneer zij de zaligheid niet ontvangen hebben, hoe weten wij dan, heidenen, dat wij wel de zaligheid zouden verkrijgen? Dan begint Paulus gelijk te zeggen in vers 6, het is niet alsof het woord van God ware uitgevallen. Het is niet zo dat het woord van God zonder kracht was. Dat woord van God is krachtig. De beloften van God die hij uitgesproken had, zijn wel uitgevoerd. En wat de Heere gesproken had, wat gebeuren zou met Israël, is wel gebeurd. De beloften van God zijn volkomen betrouwbaar en vast. Maar we moeten erbij beseffen, die beloften, die verklaringen wat God zou doen, waren gericht tot, niet tot heel het volk Israël, maar tot de uitverkorenen onder dat volk. Tot hen waren deze beloften van heil en zaligheid, wat God zou doen, gericht. Die beloften waren nooit gericht aan het natuurlijke Israël, maar aan het uitverkoren Israël. Want het zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Het gaat hier niet om de Joden die Jood zijn naar het vlees. Maar het gaat om het ware Israël. Dat zijn de gelovigen, dat zijn al de kinderen Gods uit Israël. Want vers 7 en 8, nog omdat zij Abraham zaad zijn, zijn zij al een kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Abraham had heel wat kinderen. Later kreeg hij bij Keturah nog andere kinderen. Midian en Joksan, meen ik. En ik weet de namen zo uit het hoofd niet. Maar hij kreeg er wel verschillende zonen nog. Als een wonder van God, ook was hij al een oude man, kreeg hij dat nog. Uit Keturah. En hij had Ismaël uit Hagar. En Isaac uit Sarah. En dan heeft de Heere gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Deze belofte waarin God uitspreekt wat hij zal doen, waren voor Isaac. En dat legt de apostel uit verder in vers 9. Hij spreekt dan dat de kinderen van de belofte worden voor het ware Israël gerekend. Het ware zaad van Abraham. Zij zijn werkelijk kinderen van Abraham die ook door het geloof van Abraham leven. De Heere heeft nooit beloofd om geheel Israël te behouden. De Heer heeft nooit verklaard dat hij heel Israël zou zalig maken. De Heer had het oog op het ware Israël, de uitverkorenen onder Israël. Voor hen waren deze beloften en in hen zijn deze beloften ook vervuld. En dan verklaart apostel Paulus in vers 9, want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Dat staat op de geboorte van Isaac. En dat de meerdere zouden mindere dienen. Eerder had Abraham een zoon Ismaël. Maar de belofte van God was niet voor Ismaël, maar alleen voor Isaac. En hetzelfde geldt straks ook als Jacob en Esau geboren worden. Esau zou Jacob dienen. Esau was niet de zoon van de belofte, maar alleen Jacob. In vers 10 tot en met 12, en niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. We zien hier de vrije, soevereine, liefdevolle verkiezing van God. En deze verkiezing is rechtvaardig. God had zijn beloften, verklaringen wat hij doen zou, alleen gericht tot hen die hij uitverkoren had. Het ware Israël. En dat is niet gelijk aan het aardse Israël. Elk Jood hoort niet per definitie bij het ware Israël. Vers 6. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. De ware kinderen van Abraham zijn zij die geloven en buigen voor de Heer Jezus. God heeft mensen verkoren en hen het geloof gegeven. En zo was Jacob verkoren en Esau was niet verkoren. Ik heb Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. En dat betekent niet dat de Heere een brandende haat had tegen Esau. Maar dat de Heere Esau gelaten heeft waar hij was. En dat hij Jacob naar voren getrokken heeft uit louter genade. Net zoals Jacob twee vrouwen had, Rachel en Lea. En hij had Rachel lief en hij haatte Lea. Het was niet dat hij een haat had tegen Lea. Hij sliep met haar. Maar het was dat hij Lea liet waar zij was. Hij had Rachel lief. En zo heeft de Heere Jacob lief gehad. Terwijl hij Esau heeft gelaten waar hij was. De belofte van heil wat God zou geven was voor Jacob bestemd, maar niet voor Esau. Maar daarnaast zijn er ook de beloften van het verbond. U moet onderscheid maken tussen de beloften van heil wat God gaat doen en de verbondsbeloften. Die verbondsbeloften waren tot heel het volk gericht. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land van Egypte hebt opgeleid. Ik ben uw God. Dat was een algehele belofte tot heel het volk van Israël. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Dat is een algehele verbondsbelofte. En met die verbondsbeloften kwam de Heere tot geheel Israël. Ook tot Esau, ook tot Ismaël. Ze waren ook besneden. Ze hadden ook het teken van het verbond. Maar Ismaël wilde niet luisteren, die lachte Isaac uit. En Esau was een onverschillige. Die ging zijn eigen weg en verkoos zich Kanaanitische vrouwen, die een gruwel waren voor Isaac en Rebekka. Hij was onverschillig. En waarom is Esau verloren gegaan? En waarom is Ismaël verloren gegaan? Omdat de heilsbelofte wat God doen zou niet van hen op toepassing was? Nee. Nee. Ze zijn verloren gegaan omdat ze onverschillig waren. Omdat ze niet geluisterd hebben. Waarom is het merendeel van het volk Israël in de woestijn omgekomen? Omdat zij niet geloofden. Daar gaat de apostel straks verder in hoofdstuk 10 op in. Ze geloofden het niet. Daarom gingen zij verloren. Ze gingen niet verloren omdat God hen niet uitverkoren had. Ze gingen verloren om hun eigen schuld. De mens heeft geen verontschuldiging. En dat God Jacob trekt, is enkel liefde. Het feit dat iemand tot Israël behoort, maakt hem niet zalig. Het feit dat u tot een gemeente behoort, maakt ons niet zalig. U kunt wel zo gezegd, zoals de Puritein John Flavel zei, u kunt het bloed van Abraham in uw aderen hebben. Maar als het geloof van Abraham niet in uw hart is, dan hebt u nog niets. U kunt in het verbond zijn en dat de verbondsbeloften u verkondigd worden. Maar u bent nog steeds een kind van Adam. U moet tot bekering komen. Dat u gedoopt bent, dat behoudt u niet. Het is een aansporing om de Heere te zoeken. De Heere kan zijn beloften ons laten verkondigen. Zijn verbondsbeloften, maar hij eist geloof en bekering. We gaan verder. Vervolgens de versen 14 tot en met 18. Alweer een vraag. Is God onrechtvaardig? Is God oneerlijk? Waarom kiest God de ene persoon wel en de andere persoon niet? Is dat wel eerlijk? Om welke reden kiest God één mens om naar de hemel te gaan en gaat hij een ander voorbij? Is dat wel eerlijk? Kiest God mensen uit die beter zijn dan andere mensen? Nee. Soms kiest juist de Heer mensen uit die veel slechter zijn dan anderen. Maar wanneer God eerlijk zou zijn, dan zou hij toch iedereen verkiezen. En dan zou iedereen toch naar de hemel kunnen. Dat zou toch eerlijk zijn geweest. Paulus zegt, u stelt de verkeerde vraag. Het gaat hier niet om wat eerlijk is, of over wat gelijk zou zijn, of over wat rechtvaardig is. Het gaat hier niet over rechtvaardigheid van God. Hier heeft Paulus het over de barmhartigheid van God. En hier spreekt hij voor het eerst in de Romeinenbrief over de barmhartigheid van God. En dat zal hij verschillende malen noemen. Hij heeft het hier over niet wat eerlijk is of wat recht is. Hij heeft het over de barmhartigheid van God. En daaraan gekoppeld spreekt hij over de ontfermingen van God. God ontfermt zich. Hij geeft liefde aan wie hij wil. Hij geeft barmhartigheid aan wie hij wil. Het gaat niet om recht of wat eerlijk is. God is nooit oneerlijk. Het gaat niet om of eerlijk of oneerlijk. Het gaat hier om vrije liefde. Om ontfermingen, om barmhartigheid. Gods barmhartigheid wil zeggen dat de Heere iets doet wat hij helemaal niet hoeft te doen. Gods barmhartigheid en ontferming vloeien voort uit zijn liefde en uit zijn genade. En daarom is de Heer helemaal vrij. Het gaat niet over wat recht is of wat verdiend is. Het gaat hier om de vrije, liefdevolle ontferming van God. Het zou recht geweest zijn en eerlijk geweest zijn wanneer geheel Israël verworpen zou worden. Wanneer al de heidenen, u en ik, verworpen zouden worden. Dat zou eerlijk geweest zijn. Dat wij allemaal in de hel geworpen zouden worden. Dat hebben wij verdiend. Want wij denken dat wij recht hebben op Gods barmhartigheid. En wij denken dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons niet vergeeft en in de hemel brengt. De ander wel en ik niet. Dat is oneerlijk. Maar God kan een ieder verdoemen. Hij hoeft niet barmhartig te zijn. En de Heere hoeft zich niet te ontfermen over enig mens. Wanneer alle mensen verloren zouden gaan, dan is God heel eerlijk en heel rechtvaardig. Maar God is ook nog liefdevol. Liefdevol. En het behaagt de Heere om sommigen zalig te maken, terwijl zij verdienen verloren te gaan. Dat hoeft God niet te doen. En daarom moet de vraag niet bij ons opkomen, waarom straft God sommige mensen? Maar de vraag mag bij ons zijn, waarom is God barmhartig? En waarom ontfermt hij zich over sommigen? Er is in ons geen enkele reden waarom God ons zou zalig maken. In dat verband zei Spurgeon dat toen hij tot bekering kwam, hij het helemaal niet vreemd gevonden zou hebben als heel de wereld behouden zou worden en dat hij voor eeuwig verloren zou gaan. Want Spurgeon kende zichzelf als een schuldige voor God en dan is eeuwig omkomen mijn verdiende loon. En elk kind van God zal daarin toestemmen. Wanneer Mozes vraagt om een openbaring van Gods heerlijkheid. Toen hij bij de Heer was op de berg, dan zegt de Heer tot Mozes. Ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm. Dat is mijn heerlijkheid. Ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Dat is zijn heerlijkheid. Misschien kent u dat in uw leven. Dat de Heere overgekomen is in uw leven. En dat u zijn barmhartigheid geproefd hebt. Dat u zijn ontfermingen kent in uw ziel. Is dat niet zijn heerlijkheid? Hoe goed is God voor mij geweest? Opgetrokken uit het slijk. Had helemaal niet gehoeven. Ik verdiende om te komen. Het is enkel vrije genade. God is vrij. Hij is niets aan ons verplicht. Het gaat niet om wat eerlijk is of wat recht is. Maar het gaat om de barmhartigheid van God. Ik heb wel eens een verhaal gelezen. Van onlangs een IS-strijder. Die vreselijke dingen deed. En hij kwam tot bekering. Ik heb geen concreet voorbeeld voor mij. Maar een IS-strijder, er zijn er voorbeelden van. Die op een of andere manier komen ze in aanraking met het evangelie. En ze verlaten de IS en ze komen tot bekering. En ze willen ook het evangelie verkondigen daar in Irak. En met alle gevaar wat eraan verbonden is. Is dat niet heerlijk? Springt uw hart dan ook niet van vreugde op over de barmhartigheid en de heerlijkheid van God, dat hij zo'n man getrokken heeft uit die miserabele ellende van haat en nijd en doodslag en hem nou een kind van God maakt en dat hij gaat verkondigen dat evangelie, ook met gevaar van zijn eigen leven. Is dat niet heerlijk dat te horen? Gaat u dan zeggen, al die andere IS-strijders dan, Die moeten toch ook tot bekering komen? Ja, die moeten tot bekering komen. Waarom gaat God hen dan niet verkiezen? Zo'n vraag stel je toch niet? Want het is een wonder van Gods goedertierenheid. Daar roemt u over. En u laat de Heere vrij. Een teken van Gods barmhartigheid. Hij ontfermt zich dan diens hij wil. En hij verhardt dien hij wil. En wanneer vindt dat verharden plaats van Farao? Wanneer vond dat plaats? Maar daar gaat het hier om. Dat vond plaats nadat Farao eerst zichzelf verhard had. En dan staat er, toen verhardde de Heere Farao's hart als een oordeel. En dan de versen 19 tot en met 29. De vraag luidt: waarom kan God dan over ons klagen? Wanneer de Heere de ene mens aanneemt en de andere niet aanneemt. Wanneer alles afhangt van Gods soevereiniteit. Waarom klaagt hij dan nog over ons? Wie kan de wil van God weerstaan? Als God het besloten heeft over je, dan gebeurt het. Als God het niet besloten heeft, dan gebeurt het niet. Wat kan God nou nog wel tegen ons zeggen? Het ligt toch allemaal aan de Heere God? Maar dan zegt Paulus: pas op. Nu geeft Paulus een vermaning. De Heere God is oneindig boven ons in macht en heiligheid. Op 3 verschillende manieren beantwoordt Paulus die vraag. De versen 20 en 21 zien we de macht van de Heere als de pottenbakker. Wij zijn leem in de handen van de pottenbakker. Kunnen wij God vragen waarom hij de ene mens zegent en de andere mens voorbij gaat? Kan een pot van klei zeggen: waarom ben ik niet zoals hij? Waarom heb ik niet de gaven die hij heeft? En waarom hebt u hem aangenomen en mij niet aangenomen? God is vrij. God is vrij. Maar in wezen is het niet zo als een mens vraagt: waarom hebt u mij niet aangenomen? Dat zal een mens niet vragen, want u mag bij hem aangenomen worden. Want de Heere komt met zijn verbondsbeloften tot u toe. En zegt: luister naar mij, zoek mij en ge zult leven. U hoeft niet te zeggen: waarom hebt u hem aangenomen en mij niet? Die vraag mag u niet stellen, maar dat hoeft u ook niet te stellen. Want met de verbondsbeloften komt de Heere tot u. Bid en u zult ontvangen. Doe uw mond wijd open. Ik zal hem vullen. Er is geen onrecht in God. U hoeft niet verloren te gaan. En we mogen nooit zeggen: de pottenbakker, waarom hebt u hem zo gemaakt en mij zo? Hij is God. We zijn een mens. En dan versen 22 en 23. De mensen die wel genade ontvangen, die schitteren tegen de achtergrond van de toren van God. Mensen die verdienen gestraft te worden. En God trekt hen eruit en bedouwt hen met het geestelijke leven. Dan maakt de Heere zijn toren bekend, maar hij maakt ook zijn barmhartigheid bekend. Dan schittert Gods barmhartigheid tegen de achtergrond van zijn gestrengheid. Ze zijn een voorbeeld van barmhartigheid. En dan de versen 24 en 25. Wanneer een groot deel van God, wanneer een groot deel van Israël voorbij gegaan is door de Heere God, nadat hij een lange tijd verdragen heeft, en wanneer hij hen verwerpt dat ze niet meer zijn volk zijn, en wanneer God mensen gaat aantrekken die van nature niet zijn volk zijn, dan schittert daarin Gods barmhartigheid. Veel geduld met Israël. Alles gedaan aan Israël. Israël wilde niet. En daarom gingen ze verloren. En als de Heere dan heidenen bijtrekt en roept hen en zij komen tot bekering, dan schittert daarin Gods barmhartigheid. Zij die niet zijn volk waren, zal hij zijn volk noemen, dat is een voorrecht. En toch zal er ook uit Israël een rest behouden worden. Ondanks hun goddeloosheid is er een rest. Profeet Jesaja heeft daar al gesproken. In versen 27 en 29 een overblijfsel zal gehouden worden. Wanneer de Heere geen zaad had overgelaten. We waren allemaal als Sodom en Gomorra geworden. Het woord van God is niet mislukt. Zijn beloften worden vervuld. Er is barmhartigheid voor de heidenen. Israël heeft de Messias uitgeworpen. We zien in Israël het bewijs van Gods macht, dat hij de goddeloze straft. En we zien in Israël een bewijs van Gods vrije ontferming en van Gods heiligheid. Wij hebben geen rechten, gemeente. Maar God zal zijn soevereine raad uitvoeren. God zal verkiezen wie hij wil. En dat is tot roem van zijn barmhartigheid. Als God niet verkoos, dan werd er niemand zalig. Daarin schittert zijn barmhartigheid. God is vrij. En daar moet u voor buigen. Het is zijn heerlijkheid dat hij vrij is. En dat is nou juist het punt waar mensen tegenaan botsen. God mag almachtig zijn. God mag alomtegenwoordig zijn. God mag ons zegenen. En God mag voorspoed geven. En gezondheid na ziekte. Hij mag alwetend zijn. Hij mag alles zijn. Maar wanneer God op zijn troon gaat zitten en zijn soevereiniteit vertoont, dan staat de mens op tegen God. En wil daar niet voor buigen. En sommigen zeggen, met zo'n God willen ze niet van doen hebben. Dat is verschrikkelijk. Omdat ze niet beseffen dat wij allen verloren behoren te gaan. En dat God in barmhartigheid mensen trekt in zijn grote liefde. Omdat hij vrij is als de pottenbakker. En tegelijkertijd houdt de Heere zijn armen uitgebreid naar een weersprekend volk en zegt, komt herwaarts tot mij. Hij stoot niemand af. Wij stoten hem af, want we willen niet. Het is niet dat de Heere sommige mensen verwerpt naar de hel en andere mensen verkiest voor de hemel. De Dordtse leerregels zeggen, dat besluit is niet op dezelfde niveau. De Heere laat anderen in hun ellende waarin ze zichzelf gestort hebben. Hij gaat hen voorbij en hij trekt anderen, sommigen tot hem. En niemand hoeft te vrezen dat hij verworpen is, dat hij voorbij gegaan wordt. God komt langs uw hart vanmorgen, een ieder van jullie. En hij klopt op ons hart. Indien iemand de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Ik zal avondmaal met hem houden. Ik zal gemeenschap met hem houden. En nooit heeft de Heer het bidden van een arme zondaar die smeekt om genade verworpen. Nooit heeft de Heer weggeworpen een arme zondaar die roept, o God, wees mij de zondaar genadig. Ik moet behouden worden en ik kan het niet. Wilt u het doen in mijn leven, Heer? Dat gaat de Heer toch niet wegdoen. Hij is toch een barmhartige God. Maar dat deed Israël niet. En het is te vrezen, wie doet het wel? Dat zien wij niet aan elkaar. Want de mens gaat verloren. Niet omdat God hem niet verkoren heeft. Een mens gaat verloren om zijn onverschilligheid, om zijn liefde tot de wereld en om zijn ongeloof. Een ieder mag komen. Want het bloed van Christus is genoeg voor de zonde van de gehele wereld. En niemand hier mag zeggen, het kan niet voor mij. Maar te midden van dit alles is God vrij. En dat is nou de roemtaal van al Gods kinderen. U hebt uw ogen op mij gevestigd. U hebt mij getrokken. U hebt uzelf aan mij geopenbaard. Daarom is heel mijn leven van u tot roem van Gods barmhartigheid. Ga dan niet in discussie met God. Maar buig voor hem. En geloof het evangelie. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En dat zien we volgende keer in Romeinen 10. Amen. Wij zingen Psalm 81, de versen 12 en 13. Laten wij bidden en danken. Het is tot roem van uw heerlijkheid, Heere, dat u zich ontfermt over wie u wilt ontfermen en dat u barmhartig bent over hen aan wie u barmhartig bent. En dit is ook tot roem van uw genade dat u uw armen hebt uitgebreid de ganse dag tot een tegensprekend volk. In u is geen onrecht. U bent enkel recht, enkel goed, enkel barmhartigheid. En zo danken wij u voor dit heerlijke evangelie dat naadloos op elkaar aansluit. O Heere, win ons ervoor in dat wij buigen voor u. En dat wij op dat belofte woord van u, waar u nu in het verbond en in uw woord tot ons komt, dat wij daarop pleiten om het eeuwige leven bij u te zoeken en te vinden. Laten uw volk en kinderen met diepe verootmoediging vervuld worden. Dat u zich over hen ontfermd hebt. Want het is niet desgenen die wil, nog desgenen loopt. Maar des ontfermenden Gods. Het was niet dat zij het wilden. Het was niet dat zij liepen. Het was uw vrije liefde. En zo ontvangt u de eer, de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Er is geen onrecht in u, enkel liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid. Heere, pas dit woord toe aan onze harten. Laten wij er werkzaam mee mogen zijn. Zegent u de zondagsschool vanmiddag. Zegen de leiders, de meesters en de juffrouws. Gedenk ook dominee Fokkema als hij vanavond uw woord mag bedienen. En zegen ook de woordbediening in Kerkwerve. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 87, het eerste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.